Johannes 12, waar hardnekkig boven staat de intocht in Jeruzalem. Of te Jeruzalem. Johannes 12, vanaf vers 12. Des andere daags grote schare die door het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is: Vrees niet, gij dochter Sion, zie, uw koning komt zittende op het veulen eener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkaar: Ziet gij wel dat gij gans niet vordert, ziet, de gehele wereld gaat hem na. En dat was dan wat in Johannes 12 over deze zogeheten intocht beschreven staat. Maar voor de goede orde ga ik vandaag dan toch nog even terug naar Matthäus. Namelijk naar de andere verslagen van dezezelfde gebeurtenis. Zodat daar geen misverstand over kan bestaan. En dat is dan in Matthäus 21. Gebeurtenissen van die dagen worden trouwens ook in Matthäus veel uitgebreider beschreven. Matthäus 21. Waar de geschiedenis van deze zogeheten intocht uitgebreid beschreven staat. Met ook een voorgeschiedenis. Want de Heer komt daar uitgebreid via Jericho over de Olijfberg naar Jeruzalem. Dat betekent niet dat het wat anders is dan in het Johannes-evangelie. De gedachte is alleen dat bijvoorbeeld die zalving in Betanië in Matthäus op een heel andere plaats beschreven staat, in een heel ander verband. Maar in Matthäus vinden we dan een tocht van Jericho naar Jeruzalem over de Olijfberg. En dat is een iets andere benadering dan die uit het Johannes-evangelie uiteraard, waar de Heer uitgebreid een dag zelfs, en in feite meer dan een dag, verblijft op de Olijfberg in het huis van Lazarus en Maria en Martha. Maar in Matthäus wordt dat gedeelte weggelaten, maar wordt beschreven dat de Heer via Jericho en door Jericho naar Jeruzalem komt. En dat is de normale route, een weg trouwens die wij wel kennen, ook omdat die soms in de andere volgorde bewandeld wordt, hè? Namelijk van Jeruzalem naar Jericho, alleen dat schijnt gevaarlijker te zijn. Ja, dat is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, uiteraard. Dan valt men in moordenaarshanden enzovoorts, en dan blijkt ineens een Samaritaan te verschijnen. Dat is wel aardig om dat meteen maar weer even te vermelden. De Samaritaan is uiteraard, als het niks anders wil, de Samaritaan is uiteraard de koning van het tien stammenrijk, of niet?
De naaste.
De naaste, jazeker. Dat is, kijk, nou krijgt die term ernaast ineens een hele andere betekenis dan anders. Hè? Want de Samaritaan komt uit Samaria en dus uit de hoofdstad van het voormalige tienstammenrijk. Dus is hij eigenlijk de koning van het tienstammenrijk. Maar hij blijkt geen, en dan moet ik zeggen, dat is de naaste. Omdat de naaste van het tweestammenrijk uiteraard is de koning. Het tienstammenrijk moet ik eigenlijk zeggen, hè? Zo is het toch? En er zit nog wat aan vast. Want de naaste van de koning, wie is dat? Ja, de hoge priester. Dat is een sterke. Ja. En inderdaad. Nou, de redenering is natuurlijk niet sterk, maar de gedachte op zich wel. En ik dacht dat het volkomen bij het verantwoord was. De barmhartige Samaritaan wordt geacht de koning te zijn van het tienstammenrijk, maar in de praktijk blijkt hij niet als koning te fungeren, hoewel hij wel de leiding neemt. Hij blijkt namelijk ook daarvan de naaste te zijn, namelijk dan is het de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is precies wat in de gelijkenis wordt uitgebeeld. Het werkt namelijk, en dan ga ik weer heel snel van start natuurlijk, het werkt namelijk niet van de koning die zou komen volgens Zacharia 9... maar het werk van de heiland die zou komen volgens Zacharia 9 niet op het paard, maar op de naaste van het paard. En wat is de naaste van het paard?
De ezel.
De ezel. En zo. Hè? Nou, heb je hem 3 keer. Maar goed. Hier in deze route zijn we dus niet onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Maar de route is feitelijk van Jericho naar Jeruzalem. Dat het verhaal zoals het in Matthäus 20 vermeld of 21 vermeld wordt, in feite onderbroken wordt door een verblijf van de Heer op de Olijfberg, doet daar niks aan af. Het is namelijk dezelfde route en Bethanië en de Olijfberg ligt op deze route, op de weg namelijk van Jericho naar Jeruzalem. Het is trouwens aardig om te vermelden dat, en dan heb ik Matthäus 20 voor me, nog een paar versen eerder, dat de Heer daar door Jericho gaat en daar 2 blinden geneest. Terwijl in een van de andere verslagen, of in de andere verslagen, niet sprake is van 2 blinden, toch slechts van 1. Dat betekent niet dat er geen 2 waren, dat betekent gewoon dat die andere domweg niet genoemd wordt. Maar hier zijn er 2 blinden, u ziet het gedeelte vanaf vers 29. Zij roepen, gij zonen Davids, ontfermt u onze. Maar in de andere verslagen is er slechts sprake van 1 blinde, die precies datzelfde roept en precies zo genezen wordt. En bij nog een andere gelegenheid krijgt hij zelfs een naam. Want dan is het Timotheus. Bartimeus. Maar goed, het verschil is niet zo groot, hè. Maar goed, daar ga ik maar verder niet op in. Maar waren het er nou 2 of 1? En dan krijgen we het oude verhaal dat ik nou ook makkelijk kan vertellen. Het zouden er 2 zijn, maar in sommige verslagen is het niet noodzakelijk, is helemaal niet aan de orde om die 2e ook te vermelden. De gedachte is namelijk dat als het er 2 zijn, dan is het Juda en Efraïm. Als het er 1 is, is het gewoon eigenlijk Efraïm. Heb je dat? Als het er 2 zijn, is het dus het 2-stammenrijk en het 10-stammenrijk. Is het er maar 1, dan is het alleen het 10-stammenrijk. Namelijk wat eruit voortkomt, de gemeente. En het aardige is nog dat als je het niet splitst, dan laat je gewoon die 2 staan. Dan waren er 2 blinden met 1 naam, onder de naam Bartimeus namelijk. En dat is altijd al een verwijzing naar de gemeente. 2 man met 1 naam, net als in Johannes 1. Dat hebben we lang geleden ooit eens besproken. Weet je wel, 2 discipelen onder 1 naam, namelijk Andreas. En het komt ook overeen met Lucas 24, de Emmausgangers. 2 mannen met 1 naam, namelijk Cleopas. Aardig, hè? Nou goed. Maar het verhaal hier gaat verder in vanaf Matthäus 21 vers 1. Als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg. Hier staat Betfage en niet Bethanië. Maar we komen Bethanië ook nog wel een keer tegen. Betfage ligt namelijk vlakbij Bethanië, ook op de Olijfberg. Betfage betekent dat het huis is van de onrijpe vijgen. Nou ja, wat dat betekent, dat lijkt me duidelijk. De vijgenboom en het huis der vijgen is uiteraard gewoon Israël. Meer in het bijzonder trouwens het Joodse volk. Maar in ieder geval dat wat van Israël bekend is en wat overgebleven is. Maar het zijn onrijpe vijgen. Dat komt omdat dat vage ook slaat op groenten in het algemeen. Dingen die groen zijn en vijgen die groen zijn worden geacht onrein te zijn. Dat is het verhaal. Maar de betekenis is dus het huis van de onrijpe vijgen. En het verhaal heeft dan nog een vervolg. Omdat later in ditzelfde hoofdstuk sprake is van een vijgenboom die geen vrucht voortbracht. Nou ja, hooguit onrijpe vijgen. Dat staat er niet hier, geloof ik. Maar bij een ander verslag van dezelfde gebeurtenis staat het er wel. Een vijgenboom met helemaal geen vijgen of slechts onrijpe vijgen. Maar in elk geval een vijgenboom die geen vrucht droeg en die dan ook vervloekt wordt. En dat is uiteraard een beeld van het Joodse volk. Dat onder het oordeel terecht zou komen, terzijde gesteld zou worden in zekere zin althans. En dat is de positie van dat volk nog steeds in onze dagen. Beeld van de tegenwoordige bedeling, waarna het verhaal in Matthäus 24 verder gaat met te vermelden dat na de verschijning van de Heer, jawel op de Olijfberg, dat daarna sprake is van de terugverzameling van de uitverkorenen en het wordt dan aangeduid als het uitbotten van de vijgenboom. Daar komt het hier in Matthäus 21 verdorde vijgenboom weer tot leven, doordat inderdaad Israël terugverzameld wordt. Niet alleen de 2 stammen, maar ook de 10 stammen, of wat er van over is uiteraard, wordt terugverzameld naar Jeruzalem, maar dat zal zijn uiteraard in een volgende bedeling. Zodat deze hele geschiedenis vanaf de tocht van de Heer naar Jeruzalem tot aan zijn kruisiging, want dan loopt het op uit, helemaal in dit teken staat van de vijgenboom die verdorren zou, die geen vruchten zou voortbrengen, en het eindigt dan met het noemen van een vijgenboom die alsnog leven zou voortbrengen, dat wil zeggen zou uitbotten, waarna gezegd wordt dat binnen 1 generatie die vijgenboom ook vrucht zou dragen. Dat hebben we misschien nooit gelezen, maar dat is natuurlijk de gedachte. Er staat, als de vijgenboom uitbot, wel, wie dat zou zien, tot hem wordt gezegd, deze generatie, dit geslacht, zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. En dan staat erbij, zo weet gij, als gij ziet dat de vijgenboom uitbot, zo weet gij dat de zomer nabij is. Dat wil zeggen, dan is nog niet het einde der dingen, nog niet de vervulling van de belofte. Want de vervulling van de belofte is niet als de vijgenboom uitbot, maar pas als het zomer is en dus de vijgenboom vrucht draagt. En het uitbotten van de vijgenboom is natuurlijk niet de zomer, maar het voorjaar. Trouwens ook letterlijk, maar daar gaat het nou niet over. Want dat gebeurt vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Straks in de toekomst, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Zo laten we zeggen, maar nou vlieg ik wel heel snel weer heen en weer natuurlijk. Zo laten we zeggen, als u mij vraagt, op de 10e van de eerste maand. Op de Joodse kalender.
En dat is op de Nederlandse kalender?
Dat weet ik niet. Want het hangt er ook vanaf in welk jaar het is. En daar gaan we vandaag maar weer niet verder op in.
Pas het half jaar. Pas het half jaar was verspringen.
Nee, die tiende, het zal de 10e niet zo zijn op de Joodse kalender vanaf nu zo gerekend. En die verschuift dan, die datum verschuift achteraf naar de 10e van de 7e maand, dan is het grote verzoendag. Denk ik. Maar dat geldt voor alles wat ik zeg natuurlijk, denk ik. Want het is mijn lezing van het verhaal. Maar goed, ik geef maar door voor wat het waard is. Maar ik neem de draad maar weer op in Matthäus 21. Als zij nu te Jeruzalem genaakten, dat wil zeggen, zij waren niet in Jeruzalem, zij naderden Jeruzalem. Het was dus niet in Jeruzalem, maar uitdrukkelijk buiten Jeruzalem. En dus op de Olijfberg staat er ook bij. De plaats die in het Oude Testament genoemd wordt als de plaats waar de Messias op de dag van de verwoesting van Jeruzalem zijn voeten zou zetten. Dat is ook Zacharia. Maar dan Zacharia 14 uiteraard, hè? Ik doe maar net alsof die dingen bekend zijn. En de andere gelegenheid waarbij de Olijfberg genoemd wordt, is een gelegenheid waarbij niet de naam genoemd wordt, maar waarbij de berg wordt aangeduid. Dat is leuk, want dan blijft het verborgen. Dat is namelijk wanneer de heerlijkheid des Heren verschenen is aan Ezechiël en vervolgens in zijn visioen vanuit Jeruzalem verdwijnt. En dan het laatstelijk gezien wordt op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt, staat er. En dat kan niet missen, dat is de Olijfberg. Want in Zacharia 14, waar de Olijfberg voor het eerst bij name genoemd wordt, staat er uitdrukkelijk bij de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Het oosten dus. Maar kan niet missen, het is de Olijfberg, dat die zo moeilijk wordt aangeduid is om de naam een beetje verborgen te houden enzovoorts. Maar dat komt natuurlijk omdat de Olijfberg ook een beeld is van het verborgen koninkrijk. En als de heerlijkheid des Heren, wat het ook wezen mag, maar als de heerlijkheid des Heren, dat is gewoon Christus natuurlijk, verdwijnt uit Jeruzalem, dan gaat hij naar de Olijfberg. En profetisch betekent dat als het koninkrijk van Israël wordt weggenomen, en het nieuwe verbond dus, dan komt het terecht buiten Jeruzalem, buiten de regenplaats en dus bij de gemeente. En zelfs letterlijk herhaalt zich dat min of meer, als namelijk in de toekomst aan het einde van de 70ste week van Daniel Jeruzalem verwoest wordt, wordt van Jeruzalem als het ware, achteraf, wordt als het ware opnieuw het nieuwe verbond weggenomen. Maar men moet dan ook Jeruzalem uitvluchten naar de Olijfberg. En dan blijkt de berg in tweeën gespleten te zijn, zodat je er dan ook twee hebt onder één naam. Dus een type achteraf van wat al lang geweest is, namelijk de roeping van de gemeente. Toch? En dan hebben we nog kortsluiting natuurlijk met de feit dat als de Heer van de Olijfberg zichtbaar ten hemel vaart, dan verschijnen daar twee mannen, want dan is alles ineens dubbel daar op die Olijfberg. Een berg die zelf in de toekomst ook dubbel zal zijn. Nou goed, we laten het daar maar even bij. We gaan maar verder. Er staat dus in Matteüs 21 vers 1 aan de Olijfberg. Toen zond Jezus twee discipelen. En het aan de Olijfberg wil zeggen dat ze de Olijfberg nog op moesten. Betfage wordt geacht een beetje aan de noordoostelijke kant is het eigenlijk van de Olijfberg te liggen. Men zou er overheen moeten. Maar toen zond Jezus twee discipelen, jawel, één had het ook kunnen doen, maar het waren er twee. Dus langzamerhand dacht ik een heel duidelijk beeld. Hè? Twee discipelen zeggen het tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt, dat wil zeggen wat je daar ziet liggen, het dorp of wat er maar wezen mag, en ge zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Dat is ook aardig, want dan zijn het er ineens twee. In het Johannes-evangelie is het gewoon maar een ezel, weet je wel. En hier worden er twee genoemd. En als ik nog even refereer aan Zacharia, dan vinden we daar in feite ook maar één, maar er worden er wel twee genoemd. Zacharia 9, vers 9. Waar staat, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet uw koning, zal u komen, rechtvaardig en ik lees bij voorkeur dan, maar, dat mag, maar hij is heiland, een duidelijke verwijzing naar het hoge priesterschap in plaats van het koningschap, hè? Maar hij is heiland, een duidelijke verwijzing dacht ik ook naar de barmhartige Samaritaan, die zoals bekend ook een ezel bij zich had. Nou, het staat er niet expliciet, maar vooruit, maar wel een beest, hè? Een dier. Marius Heiland, arm, rijdend op een ezel, namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. Ja, dat en moet je als namelijk lezen, dat kan niet anders, anders reed hij op twee ezels. En dat is een beetje moeilijk. Er zijn er zelfs die vanwege de verschillen in de verslagen van de intocht in Jeruzalem besluiten dat er dan meer dan één, sommigen zeggen zelfs wel drie verschillende intochten in Jeruzalem geweest zijn. Bij de ene gelegenheid reed hij dan op een ezelin en bij de andere op het jong van een ezelin, een mannelijk veulen. Nou goed, en zo los je dat dan allemaal op. Dat is een gewoonte die vooral door specifiek technische mensen wordt gepraktiseerd.
Er staat hier een jong der ezelinnen, meestal is het een jong van één ezelin.
Ja.
Waarom staat het hier in het meervoud? Vorige keer heb je gezegd dat zijn dezelfde ezelinnen als van Saul.
Ja.
Maar dat is een aanduiding van een grote verband dat ik niet zie.
Het is het volk. Het volk Israël. Vrouwelijk en inderdaad een menigte. En het jong daarvan blijkt niet een ezelin te zijn, maar een... weet je iets? Hebben wij geen woord voor, een mannelijke ezel. Een colt heb ik gezegd vorige keer, geloof ik. De Engelsen hebben er een woord voor. Hè? Een mannelijk veulen van de...
Een stier van hengst.
Heet dat een hengst? Ik weet het niet.
Ja, van de ja? Paard is een hengst.
Van de veulen ook?
Ja, een hengst.
Oh, nou goed, dan is het een hengst. Een jonge hengst. Maar in ieder geval een mannetje, daar gaat het maar om. En als uit Israël een mannetje geboren wordt, uit de ezelin, de ezel, dan is dat mannetje uiteraard een beeld van de gemeente. Want die is mannelijk. Weet u nog, die twee discipelen in Johannes 1, onder één naam? Andreas. Mannelijk. Betekent dat. En dat is het hele punt. Bovendien, daar gaan we even. Als u mij nou zou vragen, hoeveel ezelinnen zijn dat? Dat is natuurlijk letterlijk zo dat het beest natuurlijk maar geboren werd, om praktische redenen, uit één ezelin natuurlijk. Hè? Maar goed. Maar per slotverrekening staat er ezelin, zodat je al ziet dat het letterlijk niet goed toe te passen is, hè? Dat wil zeggen, het moet een overdrachtelijke betekenis hebben. En dan is de vraag, hoeveel ezelinnen waren dat? En is het antwoord 2. 1 voor het 2-stammenrijk van Israël, 1 voor het 10-stammenrijk van Israël. Want de gemeente wordt geroepen uit Jood en Heiden. En de term Jood staat in ieder geval niet voor de 10 stammen van Israël. De term Heiden dikwijls wel. Niet per definitie, maar in de praktijk en in het verband blijkt dat het dikwijls wel zo is. Dus ik houd het erop dat als het meer ezelinnen, als het meer dan 1 is, zijn het er 2. En de Hebreïsten onder u, die moeten nou niet gauw gaan kijken of het soms een dualis staat, een tweevoudsvorm voor ezelinnen, want dan kunt u heus wel vergeten, dat staat er vast niet, omdat de dualis, de Hebreeuwse tweevoudsvorm, absoluut niet geschreven wordt. Dat wil zeggen, als men weet dat het er 2 zijn, spreekt men het meervoud uit alsof het er 2 zijn, en dan wordt je im ayim, weet je wel, als het tenminste mannelijk is. In het andere geval, als men het niet weet, blijft het gewoon een meervoud in het algemeen. Maar het zegt niks, een meervoud in het algemeen kan net zo goed 2 zijn. Dat kun je aan geschreven tekst in elk geval niet zien. Ja, aan de klinkertekens die de Masoreten eronder gezet hebben. Maar u weet, Masoreten moet je niet te zeer vertrouwen. Nou goed, daar gaat hij weer. Dus één jong der ezelinnen, vermoedelijk 2, ter aanduiding van de 2 en de 10 stammen van Israël, maar het hoeft niet. Nou goed. Dan ga ik terug naar Matthäus 21, waar er stond in vers 2, gaat heen in de vlek dat tegen u over ligt en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, in beeld van Israël dus in het algemeen. Nu is er maar 1, dus dat maakt niet uit, dan is het Israël in het algemeen. Ezel is immers het lastdier, in slavernij zou je moeten zeggen, onder de wet dus, en daarom ook gebonden. Dat gebonden duidt op het oude verbond. Maar tot Petrus was al eerder, een paar hoofdstukken eerder trouwens, in Matthäus gezegd dat hij ooit een keer zou ontbinden, zowel op de aarde als in de hemel. En zou binden, zowel op de aarde als in de hemel. Hetgeen net zo goed slaat op de ontbinding van het oude verbond en het binden van het nieuwe verbond. Nou, daar gaat het hier ook om. Gij zult er stond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbindt ze en brengt ze tot mij. Dat wil zeggen, als die ezelin gebonden staat, is de kans groot dat het veulen helemaal niet gebonden stond. Daar was ook nergens voor nodig. De beest loopt toch niet weg. Dus het mannelijk jong was kennelijk vrij. Maar de ezelin was gebonden. Maar beide zijn in beeld van Israël onder het oude verbond in elk geval. Onder het oude verbond aan de ene kant. Slavernij brengt, in slavernij brengt, moet ik eigenlijk zeggen. Aan de andere kant kent het oude verbond natuurlijk wel degelijk de beloften omtrent het nieuwe verbond waarin men vrij zou zijn. De ware wet Gods is immers een wet der vrijheid, volgens Jacobus. Nou goed. In ieder geval, ze worden beide tot de Heer gebracht, staat hier. Ontbind ze, het is een meervoud, hè? Ontbind ze en brengt ze tot mij. En indien iemand iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van nodig heeft en hij zal ze terstond zenden. En dan staat erbij, dit alles is geschied opdat vervuld wordt hetgeen gesproken is door de profeet. En dan vinden we de verwijzing naar Zacharia, waar dan zou staan. Zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener juk dragende. En de jukdragende staat dan voor ezelin en het is vrouwelijk en daarom heeft men het woord ezelin erachter gezet om ook dat vrouwelijke daarbij aan te geven. Dat wil zeggen, beide worden tot de Heer gebracht, maar uit andere schriftplaatsen weten we dat de Heer slechts reed op het jong. Het mannelijk jong. En daar gaat het maar om. Dat mannelijk jong is dan inderdaad een beeld van de gemeente. Dus de beesten zullen bij elkaar gebleven zijn, daar gaat het niet om. Maar het is het mannelijk jong. Een uitdrukkelijk beeld van de gemeente. Er komt nog een anders bij, maar dat heb ik u natuurlijk min of meer vorige keer ook al gezegd. Er staat namelijk in vers 4, dit alles is geschied opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet. Dat wil zeggen dat hier de Heer Jezus bewust een profetie vervult. Geforceerd, zoals ik dat dan altijd noem. Dat betekent dat dit niet de definitieve vervulling van de profetie is, Het betekent tegelijkertijd dat de werkelijke betekenis van de profetie daardoor verborgen blijft. En dat klopt natuurlijk ook, maar dat is, heb ik in feite al uitgelegd. Het hele plaatje zoals dat voorgehouden wordt in Zacharië 9... schildert ons niet de zogeheten intocht in Jeruzalem... maar schildert ons de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling... waarbij het overblijfsel inderdaad zal vrijgemaakt worden... en waarbij de roeping van de gemeente tot stand zal komen... uitgebeeld in dat mannelijke jong van die ezelin. Want de gemeente is inderdaad het mannelijk kind... wat geboren zal worden uit de vrouw onder het oude verbond... En dat is precies wat in Jesaja ook beschreven staat, Jesaja 66. Dat inderdaad een knechtje gebaard zou worden. Te vroeg eigenlijk. Eer haar smart overkwam, heeft zij een knechtje gebaard, staat daar. En dat betekent dat zelfs voordat de grote verdrukking zou plaatsvinden, Israël zou voortbrengen. Na de grote verdrukking ook trouwens. Maar in die vergelijking is het zo dat na de grote verdrukking andere overigen van haar zaad zouden voortgebracht worden. Nou heb ik meteen weer kortsluiting natuurlijk met de vrouw uit Openbaring 12. Waar precies hetzelfde gebeurt, daar bevalt zij van een mannelijke zoon en daarna is het alsnog sprake van de overigen van haar zaad. Maar het mannelijk kind, en in dit geval dus deze... Dit ezelsveulen is inderdaad een beeld van de gemeente in onze dagen. Maar de koning rijdt daarop. Het mag dan een wat belachelijke vertoning zijn. Maar u weet hoe dat zit in verband met onze bedeling. Volgens 1 Korinthe 1 en 2 en wat, enzovoorts. Hè. Het zwakke, het onedele heeft God uitverkoren. En aan de andere kant dat wat dwaas is bij de mensen is bij God. En daar gaat het maar om. Hè. Niet de koning op het paard, maar... De andere kant, namelijk de heiland, ofwel de hoge priester op de ezel. Het is trouwens opmerkelijk, maar ik weet niet of ik u dat al eens voorgehouden heb. Het is opmerkelijk dat juist hier in het Matthäus-evangelie zo dikwijls gezegd wordt... dit is geschied opdat vervuld zou worden. Vele malen gebeurt dat, in de eerste hoofdstukken meteen al... Waar ik nog bij moet vertellen dat als de Heer in het Matthäus-evangelie, zeker in de eerste hoofdstukken daarvan, ooit iets bekend maakt, gebeurt het steeds in de droom. En dat heeft allebei precies dezelfde functie, namelijk de dromen, profetie in de vorm van de dromen, wijzen op de tegenwoordige bedeling, het verborgen koninkrijk. En als er staat, dit is gebeurd opdat vervuld zal worden, weten we meteen dat er een andere vervulling nog achter moet zitten of naast moet zitten. En dat is precies hetzelfde, vervulling namelijk in verband met de tegenwoordige bedeling. Nou goed, wat er dan ook staat is in vers 6, de discipelen heen gegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen, beiden dus. Hè? Hier kun je niet lezen namelijk de ezelin, namelijk het veulen, want het veulen was geen ezelin, geen vrouwtje namelijk, maar een mannetje. Dus hier is het, ze brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde en zetten hem daarop. En de meeste scharen... Dat wil zeggen, niet iedereen, de meeste scharen, de meeste van degenen die met de Heer waren, spreidden hun klederen op de weg en anderen hieven takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de takken, dat is heel aardig, want dit is op 10 Nisan, 4 dagen, of beter, 5 dagen voor het feest van Pascha. En dan moet ik het wel even snel zeggen. Deze 10e Nisan, deze dag dus, is in ieder geval letterlijk, voor zover ik weet, de laatste dag van de 69 weken van Daniel. En daarom een type van de laatste dag van de 70ste week van Daniel. Dat is wanneer Jeruzalem verwoest zou worden. En wanneer dus de Heer echt op de Olijfberg zou verschijnen aan Jeruzalem... in de letterlijke vervulling van misschien niet Zacharia 9... maar dan toch in elk geval Zacharia 14... maar vermoedelijk ook Zacharia 9... omdat hij daar inderdaad op Jeruzalem, voor Jeruzalem verschijnt... en vermoedelijk op de ezel. Ik denk dat de Heer in zijn wederkomst ook letterlijk op een ezel zal zitten. Dat lijkt mij heel waarschijnlijk. Maar niettemin, deze 10e Nisan is de laatste dag van de 69e week van Daniel... maar het is een profetie tegelijkertijd over het einde van de 70ste week van Daniel. En de aardigheid is, en dat heb ik u net al gezegd... ik hoop dat u zo gauw volgen kunt, dat dat weliswaar, mijn zin is, ook de 10e van de eerste maand zal zijn, de 10e Nisan, maar dat achteraf zal blijken dat de datum een half jaar verschoven wordt, net als bij de uitocht uit Egypte. De datum wordt weer verschoven, zodat het ineens de 10e van de 7e maand wordt, dat is Grote Verzoendag, met 5 dagen te gaan tot aan het feest van Loofhutten. En wat doet men bij het feest van Loofhutten?
Takken van de bomen halen.
De takken van de bomen halen, Loofhutten bouwen en wuiven met de Lulaap, de vroegere dumphandelaar uit Amsterdam was dat, Lulaap. Lulaap, de Lulaap, dat is namelijk wat men dan noemt, in Joodse kring noemen dat, de feestruiker. Of het ook echt ruikt, weet ik niet. Maar dat hoort bij het Loofhuttenfeest. Men hoort bij het feest ook inderdaad een bosje takken, met name van de myrte en van, met name ook van palmbomen.
Is dat geen hyssop, dat takje, dat een bosje takken?
Nee. Het is in ieder geval palmtakken, omdat het een uitbeelding is van het koningschap. De palmboom, weet u wel, 1 rechte stam, beeld van de opstanding, met daarop een kroon. Echt bijna letterlijk een kroon, die steeds hoger en steeds hoger wordt naarmate de jaren vorderen. Dat is een beeld van de verheerlijking van Christus en dus van zijn koningschap. En ook de myrte is daar een uitbeelding van, al heb ik het idee dat de myrte iets meer te maken heeft met het priesterschap dan met het koningschap. Maar ik laat het maar even voor wat het is. Maar in ieder geval, wat men hier doet, is takken van de bomen nemen en ze op de weg spreiden en er kennelijk ook mee zwaaien. En ze roepen, Hosanna, de zoon van David. Vers 9, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En het Loofhuttenfeest is immers een beeld van het koninkrijk. Los van of dat verborgen of openbaar is, want dat heeft er niet mee te maken. Maar het is een beeld van het koninkrijk, zodat hier ook Pasen en, bijna gezegd Pinksteren, op één dag vallen. Maar het is Pasen en het Loofhuttenfeest. Sommigen denken trouwens dat dit Sint-Juttemus is, maar dat is weer wat anders. Die denken dat dit nooit komt. Hè? Maar het komt wel natuurlijk. Nou, hoe dat ook zij, hier vind je al een uitbeelding, zei het dan heel subtiel, van hoe eenmaal Pasen en Loofhutten met elkaar verenigd zullen worden. De eerste en de 7e maand inderdaad bij elkaar gebracht zullen worden. Vind je hier uitgebeeld. Want hij verschijnt hier op de ezel, niet als de koning, maar al juist als de hoge priester. Want dat blijkt uit Zacharia, in het algemeen, en uit Zacharia 9 in het bijzonder. Terwijl men toch niettemin roept, gezegend is de zoon Davids, die komt in de naam des Heren. En de zoon Davids is in ieder geval de Christus. En die komt in de naam des Heren, is natuurlijk de Heer zelf. Zodat je de Christus en de Heren hier weer bij elkaar vindt. Zoals later de apostel Petrus op de Pinksterdag inderdaad zegt. Deze Jezus is geworden, is door God gesteld tot Heren en tot Christus. En dan staat er in vers 10... Als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende, wie is deze? Maar dan mag je niet automatisch de conclusie uittrekken dat deze tocht zo voortging tot in Jeruzalem. Dat zou wel kunnen, dat is niet in strijd met wat hier staat, maar het zou in strijd zijn met wat op een andere plaats erover staat. En daarom moet je dus lezen dat deze gebeurtenissen zich afspelen in die route over de Olijfberg. Maar als hij het Jeruzalem inkwam, was er lang geen sprake meer van het rijden op een ezel. En was ook geen sprake meer van het feest van Hosanna, de zoon van David, enzovoort. Dat was toen al lang weer achter de rug. Niet omdat het hier vermeld staat, maar omdat dat vermeld staat in Lucas 19. En daar gaat het maar om. Dat hij naar Jeruzalem ging, oké, maar hoe hij in Jeruzalem kwam, staat hier niet. Dus je mag ook niet de conclusie trekken dat hij zo inderdaad in Jeruzalem kwam. Dat was namelijk niet zo, integendeel. Dit had in Jeruzalem eigenlijk moeten zijn, maar zover was het nog niet. Zover kon het trouwens ook niet zijn, omdat voordat de zoon Davids aan Jeruzalem verschijnt als de beloofde koning, zou hij toch eerst uit de dood moeten zijn opgestaan en daartoe zou hij eerst moeten sterven. En dat zou inderdaad binnen 5 dagen gebeuren. Maar het is een profetie over hoe het zou moeten zijn En ik moet er meteen bij zeggen dat als de Heer aan het eind van de 70ste week voor Jeruzalem verschijnt, op de Olijfberg, waarschijnlijk dan ook op die ezel, maar in ieder geval met ons daarbij, al of niet zichtbaar, ook dan komt hij niet in Jeruzalem. En uit één van de verslagen, toevallig dan niet deze uit Matteüs, maar... uit een van de verslagen zou je zelfs de conclusie kunnen trekken dat de Heer op dezezelfde de avond van dezezelfde dag uit Jeruzalem naar de Olijfberg ging. Nou, dat staat overal, dus dat is ook inderdaad zo. Maar het punt is dat hij op de Olijfberg, op een van die dagen die hem nog resten, het zijn er maar vier natuurlijk, hè, maar op een van de dagen die hem nog resten, en vermoedelijk zelfs op al die dagen die hem nog resten, 's avonds op de Olijfberg, zijn reden of zijn de delen van die redenuitspraak die handelen over de toekomst en over zijn wederkomst. En daarbij kondigt hij inderdaad de definitieve verwoesting van Jeruzalem aan. Een verwoesting die weliswaar heeft plaatsgevonden in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem, zoals de Heer hier aankondigde, zal inderdaad plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël. En vermoedelijk dus ook op de 10e. Nou ja, en de dagen daarna voorafgaande, de 10e van dezezelfde eerste maand. Zodat de tocht van de Heer, de komst van de Heer naar Jeruzalem inderdaad afbreekt op de Olijfberg. En er zit daar niks anders op dan hem tegemoet te gaan vanuit Jeruzalem. Om hem als de koning te zien. En dat staat er ook, maar hier niet. Hier staat gewoon, als het Jeruzalem inkwam, werd de hele stad beroerd, zeggende: wie is deze? En de scharen zeiden: deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En in Johannes staat dat ze zeggen: deze is degene die Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Maar Lazarus wordt verzwegen in zowel Matteüs, Marcus als Lucas. Maar het komt op hetzelfde neer. Het gaat in alle gevallen om de hoge priester. Deze is degene die zou komen, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en als heiland, terwijl in Johannes staat, hij is degene die Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Maar Lazarus is een beeld van deze zachtmoedige, nederige Heer, de dienende Heer. Let op, hè, dat zachtmoedig en nederig wil zeggen dienend. En daarover spreken we nog in aanleiding van Johannes 13, omdat de Heer daar inderdaad zijn tegenwoordige functie beschrijft, een min of meer dienende functie, ter reiniging, ter roeping en reiniging van de gemeente. Want dat is het werk van de hoge priester. Nou goed, daar hebben we het dus nog over. En nou even voor de goede orde. In de rest van Matteüs 21 is eerst sprake van de reiniging van de tempel. En u weet het, u weet hoe de tempel gereinigd wordt. Hij wordt gewoon verwoest. En u weet hoe de zondaar gereinigd wordt. Hij sterft. Want wie gestorven is, gerechtvaardigd van de zonde. Dat is een paardenmiddel voor een ezel. Nou goed. Maar het werkt wel natuurlijk. Alle dingen worden door het vuur gelouterd, worden gereinigd. Het is alleen heel vervelend dat er wellicht alleen maar vuiligheid bestaat. Als u begrijpt wat ik bedoel. En wie dan in het vuur geworpen wordt, komt daar niet meer uit natuurlijk. Ja, als er geen goud, zilver, kostelijk gesteent of hoe het maar heten mag, hè, geen eeuwig leven aanwezig is dus, dan wordt inderdaad hout, hooi en stoppelen, want dat is er kennelijk wel, het oude leven, de werken daarvan, wordt inderdaad helemaal verbrand. Zo is het. En dat gebeurt met Jeruzalem ook. Wordt verbrand, letterlijk ook verbrand. Het oordeel over Jeruzalem was altijd vuur. Dat is al twee keer geweest. De derde keer zal het ook zo zijn. Het is trouwens een kenmerk van een oordeel door God, namelijk vuur over Sodom en Gomorra, over Jeruzalem, uiteindelijk ook over Babel en nog uiteindelijker over de hele oude schepping. En zelfs over de werken van de mens en van de gelovigen. Ja. 1 Korinthe 3. Ja. Nou, reiniging van de tempel. Bij deze gelegenheid roept men trouwens ook Hosanna, de zoon Davids, in vers 15, want daar gaat het om. Als die zoon van David komt, zal hij de tempel reinigen. Als de tempel Israël is, wordt Israël zo gereinigd. Als de tempel Jeruzalem is, wordt Jeruzalem zo gereinigd. Maar dat gebeurt inderdaad door een oordeel. Maar let maar op dat het ook zo is, want er staat in vers 12... Jezus ging in de tempel Gods. Ja, want het was de tempel Gods en daarom reinigde hij hem. Daar had hij ook alle recht toe. Als de tempel der Joden geweest was, dan niet. Toch? Wat was de tempel Gods? Hij ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel en keerde om de tafel der wisselaars en de zitstoelen degene die de duiven verkochten. Kortom, hij keerde de hele boel om. En die omkering is inderdaad een beeld van het oordeel. Welk oordeel dan ook. Maar zeker ook het beeld van het oordeel over Jeruzalem. Dat het daar ook om gaat, mag wel blijken uit vers 17. Hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Bethanië en overnachtte al daar. Hij bracht de nacht niet meer door. Als nacht wordt over Jeruzalem, is de Heer daar niet. En aangezien het nu nog steeds nacht is over Jeruzalem, over Israël dus, bedoel ik maar, hè? En zeker over het Joodse volk, waarvan Jeruzalem in tweede instantie de hoofdstad was, dan is de Heer dus niet in Israël of in Jeruzalem. Of in het Joodse volk, bedoel ik dan maar. Hè? Ja. Nou, dan krijg je datzelfde nog een keer. Eerst de tempel gereinigd, maar zeg maar verwoest. Dan de vijgenboom verdord, vanaf vers 18. Komt op hetzelfde neer. Dan een verhaal over de doop van Johannes, vanaf vers 23. Dat is nogmaals hetzelfde, want de doop is ook een kwestie van dood en opstanding. Dan verdrinkt men gewoon in de wateren van de dood. Nou, dan krijg je de gelijkenis van de twee zonen, waarbij de vraag is, welke is nou de beste, welke is de, hè? En dan zeg ik, dat was de verloren zoon. Want die twee zonen zijn natuurlijk ook gewoon het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Of als het te moeilijk is, heb ik altijd nog een achterdeur, de een is Israël, de ander is de gemeente. Het is bijna hetzelfde, niet helemaal, maar in de meeste gevallen maakt het in de tekst van de Bijbel niet eens een verschil. Hè? Dus twee zonen, maar de een zegt ik doe het, maar ik doe het toch niet. De ander zegt ik doe het niet, maar ik doe het wel. Het is heel gemakkelijk. Degene die zegt ik doe het, maar het niet doet, is uiteraard de twee stammen die onder de wet leven, maar dat niet doen, dat ook niet kunnen en zeker ook niet geloven, want en dat is iets wat de wet eist. En de tien stammen zeggen wij doen het niet, hebben ze ook altijd gezegd, wij doen het niet. Zijn er ook inderdaad helemaal verdwenen, maar bij nader inzien doen zij toch. Omdat, nou ja, in ieder geval een groot deel van die tien stammen, laat ik het dan zo zeggen, tot geloof komt in onze bedeling met als resultaat de roeping van de gemeente. Dat is het verhaal. En ik denk dat dat de meest bevredigende verklaring is ook voor de hele redenering van het hele schriftgedeelte. Dan krijgen we de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Die boze wijngaardeniers die de vrucht van het land niet opleveren. En dan is de vraag, wat zal de heer van de wijngaard met hen doen? En dan is het antwoord, hij zal hen een kwade dood aandoen, vers 41. Dat komt dus over het Joodse volk, daar gaan we weer. Hè? Hij zal hen een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Ik moet me altijd inhouden, anders lees ik. Hij zal de wijngaard aan andere schapen verhuren die niet van deze stal zijn. En zo is het verhaal dan weer rond. Wie zijn de andere landlieden? Nou, de landlieden is twee stammenrijk. De andere landlieden, ook landlieden, maar andere. Hè? Nou ja, als je niet wil, zeg je gewoon meteen de gemeente. Dat is voor velen al moeilijk genoeg om dat te geloven. Maar daarachter ligt natuurlijk de gedachte dat die wijngaard gegeven wordt aan de tien stammen die wel vrucht voort zouden brengen. En als je zegt, wordt gegeven aan de gemeente die vrucht voort zal brengen, dan zitten we met een probleem, want het is maar de vraag of de gemeente vrucht voortbrengt. De gemeente is namelijk die vrucht.
De Heer die zegt dat de gemeente wel vrucht voort zal brengen, omdat die vrucht uit hem gevloeid is.
Ja, ja. Er wordt wel gesproken over vrucht van de gemeente. Maar binnen dit verband is de gemeente de vrucht. De wijngaard is immers het beeld van de beloften die aan Israël gedaan zijn. De tuin, het hek, of de heg, dat is toch hetzelfde. Het hek of de heg daaromheen is een beeld van de wet. Vers 23, hè? De wijngaard. En hij zette een tuin, Dan wordt het gebonden, wordt het ingesloten, dat is de wet. Maar de wijngaard zelf is een beeld van de belofte die aan Abraham gedaan zijn. En als de wijngaard vrucht volbrengt, wil zeggen dat de beloften aan Abraham vervuld worden. En die beloften aan Abraham worden slechts vervuld aan degene die geloven. Dus de vraag is of de Heer geloof zou vinden op aarde als hij zou komen. En dat blijkt van niet. De wijngaard, de vrucht van de wijngaard wordt hem in ieder geval niet gegeven, die is er niet. En als er later de wijngaard aan andere landlieden gegeven zou worden, vers 41, dan staat er bij die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En betekent dat de wijngaard, de belofte aan Abraham, dus gegeven worden aan de 10 stammen. Daar waren ze trouwens al aan gegeven, maar die brengen wel degelijk vrucht voort. Namelijk geloof. En dat is dan, die vrucht is dan uiteraard de gemeente. Waarna het verhaal verder gaat, want er komt nog een beeld bij, vers 42, waarbij de Heer zegt, heb gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk en dus ook geheim, want dat betekent het woord wonderlijk. Dat betekent dat het onbekend is, dat het een verborgenheid is. Het is wonderlijk in onze ogen. En daarom staat er, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, zodat je nou meteen weet dat die steen de koning van het koninkrijk is. Het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dat andere volk is gewoon dus de 10 stammen waaruit vrucht zou voortkomen, namelijk de gemeente. En wie op of over deze steen valt, die zal verpletterd worden. Dat was Judas en het is dus inderdaad het Joodse volk. Kent u de geschiedenis? Dat was Judas. Die viel op een steen en is patte open. En hij werd verstrooid in onderdelen. Ja, dat is een onsmakelijk verhaal, maar hoe moet ik het nou? Zo staat het er, hè? Hij is opengebarsten, staat er. Dus wat hier staat, wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Verpletterd worden, wij denken bij verpletteren dat er iets opvalt. En dan wordt het verpletterd, maar het hoeft helemaal niet. Iets wat op een steen valt, wordt daardoor ook verpletterd. Wordt net zo plat en spat net zo open. Het maakt helemaal geen verschil. En van Israël staat dat gestruikeld is over de steen. De steen des aanstoots, de rots der ergernis uit het Oude Testament al. En daardoor wordt het verpletterd en andersom. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En dat is de verwijzing naar de steen uit Daniël 2. Onder andere dan. Want zulke steen of zulke stenen komen in de schrift nogal meer voor. Stenen die als het ware uit de hemel geworpen worden. En ook een uitbeelding zijn van het oordeel wat komt als de koning, de steen namelijk, komt. Nou. En dan staat er, als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Ja, dat wel. Dat waren die boze wijngaardeniers. Maar er staat niet bij wie die anderen dan zijn. Een ander volk wat wel vrucht zou voortbrengen. Maar het lijkt me duidelijk dat je hier ook in de eerste plaats dus, juist omdat het zo verborgen is, daarin zou moeten zien de verloren zoon, ofwel de 10 stammen van Israël en de daaruit geroepen gemeente. Waarna sprake is van de koninklijke bruiloft. Een beeld ook inderdaad van het koninkrijk en het nieuwe verbond, waarbij gezegd, vastgesteld wordt, met name in vers 3, de bruiloft, ofwel de maaltijd, maar het is het nieuwe verbond, dus allebei zo, met bruiloft of maaltijd, is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Dat is het oude verhaal. De genoden is weer het tweestammenrijk, de vijgenboom, of hoe het maar heten mag. Ze waren het niet waardig en dan staat het, daarom gaat uit op de uitgangen der wegen. En let op uitgangen der wegen, daar heb ik het straks nog over. Uitgangen der wegen, de kruisingen, de splitsingen. En zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En dat gebeurt ook. En ze vonden beiden kwaden en goede. Op een andere plaats staat lammen, kreupelen, blinden. Enzovoorts. Hè. En dat is allemaal een beeld van de gemeente natuurlijk. En zo werd de bruiloft vervuld, of de maaltijd vervuld met aanzittenden. En toen hij in vers 11 nog eens keek, toen zag hij al daar een mens niet gekleed zijn met een bruiloftskleed. En die wordt er vervolgens uitgezet, uiteraard. En daarmee zijn we terechtgekomen trouwens in weer een volgende bedeling. Als namelijk het koninkrijk ook op aarde zal openbaar worden, gevestigd worden. En dan blijkt er op aarde nog het een en ander te zijn. Nou ja, wat wel op aarde is, maar wat niet in het koninkrijk thuis hoort. En aangezien het koninkrijk op aarde is, wordt men dus van de aarde verwijderd. Dat is het vervolg op deze geschiedenis. Maar goed, daar ga ik er ook maar verder niet op in. Ik laat het hier ook maar bij, om dan in ieder geval maar even op te wijzen dat vanaf Matteüs 24 die grote redenvoering volgt over de toekomende dingen. En die komt naar aanleiding van dat de Heer zegt dat niet één steen op de andere steen gelaten zal worden van de tempel. En daarmee in het algemeen van Jeruzalem. En dat is de bevestiging van al het voorgaande, namelijk dat het afgelopen is met de geschiedenis van de twee stammen, althans voorlopig. En dat de draad van de Bijbelse geschiedenis zal worden opgenomen bij de 10 stammen van Israël. En vervolgens de roeping van de gemeente. Daar zijn enorm veel parallellen van te vinden in de Bijbel, dezezelfde gedachte. De ene lijn breekt af, de andere gaat verder. Maar goed, ik laat het erbij en ga dan naar Marcus. Marcus 11 is dat. Dat volgt ook meteen op de blinde van Jericho. Daar is het er maar één. En hij heeft nog een naam ook. Bartimeus, leuk. In Matteüs lees je over twee. In Marcus is het er één, namelijk Bartimeus. En in alle gevallen is het een beeld van de gemeente die voortkomt uit Israël in principe. En die ook erfgenaam is van het eerste geboorterecht. En dat op grond van dat de zoon van David als zodanig, als zoon van David, erkend wordt. En een beroep gedaan wordt op zijn ontferming. Wat aan de ene kant wijst op zijn hoge priesterlijke taak. Aan de andere kant is het de verwijzing naar Hosea. Want ontferming is Rugama. Je weet wel, van Lo-Ami en Lo-Rugama zal Ami en Rugama worden. Hè? Ontferming. Ja. Nou goed. Laat ik maar weer even buiten beschouwing. Dan kom ik terecht in Marcus 11. Toen zei Jeruzalem genaakt, te Betfage en Betanië. Hier wordt Betanië ook genoemd. Hier zijn het weer twee plaatsen. Op de Olijfberg, ook aardig natuurlijk. Twee mannen, twee bergtoppen. Nou zijn twee plaatsen, Betfage en Betanië. We kennen ze inmiddels. Aan de Olijfberg zond hij twee van zijn discipelen uit, inderdaad. En zeiden, gaat heen in een vlek dat tegen u over is, en terstond als je in hetzelfde komt zult gevinden, veulen, gebonden, op het welk geen mens gezeten heeft, ontbind het en breng het. Hier is dus sprake van één veulen dat gebonden was. En dan zijn er natuurlijk die zeggen, ja, maar dat klopt toch niet, want de ezelin stond gebonden en het veulen, het jong, waarop dus nog nooit iemand gezeten had, hè, dat stond dus niet gebonden. Maar dat is een misverstand. Want het staat net zo goed gebonden, maar zij het dan ten hoogste op een andere manier. Dat wil zeggen, als moeder gebonden staat, dan staat het veulen naar ons begrippen misschien niet gebonden, maar naar de begrippen van de ezelen wel. Hij kan niet weg namelijk, hij blijft namelijk bij zijn moeder. Gebonden aan zijn instinct dan waarschijnlijk, of hoe het maar heten mag, maar niettemin gebonden.
Onzichtbare banden.
Zijn onzichtbare banden, ja, bloedbanden, hoe het maar heten mag. Goh, dat wordt weer poëtisch. Maar goed. Dus er is niks aan de hand. Hier staat gewoon, het wordt maar over één gesproken. Gij zult vinden een veulen, gebonden, op het welk geen mens gezeten heeft. Het is nieuw. En de roeping van de gemeente is nieuw. Ontbindt het en brengt het. Dat wil zeggen, dat veulen is vrij, eigenlijk, toch? Maar het wordt onderworpen aan, bereden door, hè, bestuurd door de Heer. Nou goed. Ontbindt het en brengt het. En indien iemand tot u zegt, waarom doet gij dat, zo zegt dat de Heer het zelf voor nodig heeft en hij zal het terstond herwaarts zenden. De geheimzinnige figuur daarachter, die kennelijk de eigenaar is van de ezel. En wie dat is, is uiteraard gewoon. Nou, is het Plony Almoni natuurlijk. He? Die is te moeilijk misschien in één keer. Dat is Ploni Almoni. Dat is die man namelijk die met die kruik water op zijn schouder een paar dagen later door twee discipelen gevolgd wordt. Want de Heer zei, als je die man ziet, dan moet je hem achter hem aan gaan en dan kom je daar en daar. En daar moet je het paasmaal bereiden. Die geheimzinnige figuur die altijd en overal wat geregeld heeft, maar die nooit bij name genoemd wordt. De oudste broer van Boas, Ploni Almoni.
De oudste broer van Boas. Is dat die hoogbrug gestaan? Die hoogbrug stond? Is dat die andere die hoogbrug stond?
De oudste losser. De losser met het hoogste recht. De oudste en hoogste rechten. Ploni Almoni. Namelijk zulk een, ook bekend als Aquarius, maar goed, de waterman, de man met de kruik water, kijk maar op de sterrenkaart, de man met de kruik water, die hen voorging naar de opperzaal, maar de man met de kruik water die al iemand gelost had en daar ook mee getrouwd was kennelijk en daarom niet in staat was om Rut te lossen, zodat die daarvoor de tweede losser pas in aanmerking kwam, Boas. Maar Boas is het type van de komende sterke as. De komende sterke man, Bootes, ook bekend als Bootes. Dus de broeders van Aquarius, daar leer je nog eens wat, hè, aan sterrenkunde. Maar goed, dan maak ik het te moeilijk. Maar Boas, de tweede losser dus, is degene die Rut, namelijk Israël, zal lossen. En die andere geheimzinnige figuur, kennelijk een oudere broer, want dat kan niet anders. Die Ploni Almoni, zulk een, is dus degene die zorgt voor de lossing van, nou ja, de gemeente eigenlijk dus, hè? Voor de roeping van de gemeente. Daarom kon hij ook niet met Rut trouwen. Hij zegt, ik heb al een erfenis. En als ik nou met Rut wil wel lossen, maar met Rut trouwen, dat kan niet, want dan raak ik wellicht mijn erfenis kwijt. Hè? Dus hij verdwijnt weer van het toneel.
Welke is die erfenis dan die mogelijk met zou kunnen raken?
Dat is de gemeente. Dat moet de gemeente zijn, maar het staat er niet bij. Maar het versterkt natuurlijk toch de gedachte, een verborgen erfenis. Een erfenis die dus in het verhaal niet genoemd wordt, maar hij had al een erfenis, staat er. Hij kon Rut niet lossen, want zei hij, dan verspeel ik mijn erfdeel. Hij had dus al een erfenis, een erfdeel. Hij kon het dus niet doen. Zodat je daar twee lossers hebt. Eén geheimzinnige met een geheimzinnige erfdeel ook. En de ander is Boas en het erfdeel is Rut. Zodat daar heel roepje van de gemeente tussenin ligt. En dat is eigenlijk het meest essentiële deel van heel de geschiedenis van Esther. Van Rut, sorry. Heel, het meest essentiële deel van de geschiedenis van Rut. Er zit iets tussen. Iets geheimzinnigs. En dat is onze tegenwoordige bedeling. Maar die figuur, die Ploni Almoni, zulk een, die is later degene waar David zijn personeel naartoe zendt. Als David een ontmoeting heeft met de hoge priester, Achimelech, als hij op de vlucht is voor Saul, dan vraagt de hoge priester aan David, die al lang tot koning gezalfd is, maar nog steeds niet is. In de praktijk vraagt hij, waar hebben je jongelingen gelaten? We zijn je volgelingen, je discipelen dus. Hè? Het is hetzelfde woord, discipelen eigenlijk, je jongelingen. Dan zegt hij, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dus die zijn op dat stuk grond, wat hoorde tot het erfdeel van Boas, de oudste broer. Het zat in de familie trouwens, want David was een rechtstreekse afstammeling ook van Boas, hè. Dus het was een overoud oom of zo, daar heb ik geen verstand van, maar zoiets. Hij zegt, die zijn dus bij Ploni Almoni. En later, als de Syriërs optrekken tegen Israël, dan verschuilen zij zich op het gebied van Ploni Almoni. En zijn daar onaantastbaar, zijn daar veilig. Later, ik weet niet of je die geschiedenis kent. Later worden ze blindelings, verblind namelijk. Allemaal, al die Syriërs worden verblind en wel vanuit de Ploni Almoni. Via, vanuit het gebied van Ploni Almoni, via Dothan. gebracht naar Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Daar krijgen ze te eten, hoewel ze de vijanden waren en gekomen waren om Samaria in te nemen. Maar daar krijgen ze te eten en dan gaan ze rustig naar huis. Want deze Syriërs zijn een beeld van de gemeente. He? Ze zijn dezelfde dus als de jongelingen van David. Ze schuilen op het gebied van Ploni-Almoni. Ze zijn dus het erfdeel van Ploni-Almoni. Nou ja, je moet de Bijbelse geschiedenis kennen om dit te begrijpen. En anders kan ik er ook zo gauw niks aan doen. Ik denk er nog eens een keer een Bijbelstudiedag over te houden, over dit laatste, over die serie. Een heel mooi verhaal. Maar goed, dat even terzijde. Dan heb je nog, waar komt u nog meer van? Ploni-Almoni. Nou ja, het Nieuwe Testament in elk geval, hè. Als degene die de discipelen, de twee discipelen, van het beeld van de gemeente, die twee discipelen leidt naar de opperzaal. 4 dagen later, na deze gebeurtenissen. Maar als je nu vraagt wie is die man die dan die basis over die ezels en die dat allemaal geregeld heeft enzovoorts, dan zeg ik, nou, dat moet Ploni-Almoni geweest zijn, wie het ook is. En als het echt de oom is, want Ploni-Almoni was zo'n beetje de oom, zei het dan een paar generaties terug, van David, als het echt de oom is, dan heb ik zelfs een idee wie het is. Waar mag je geloof niet aan op zeggen. Dan was het Jozef van Arimathea, die volgens de ongewijde geschiedenis de oom was van de Heer Jezus.
Oh ja.
De bandaal is maar even stoppen. Voor de pauze stop ik er nog. Wij waren in Marcus 11, even. Wij waren in Marcus 11, nee straks. Wij waren in Marcus 11, vers 4. Daar zijn we tenminste aan toe. Van vers 3 zei ik dus onder andere: zo iemand tot u zegt, waarom doet gij dat? En ik houd het erop dat dat dezelfde man is. Bij wijze van spreken dan, maar misschien ook wel letterlijk, als de man die met de kruik water op zijn schouder de twee discipelen voorging naar de opperzaal. Maar goed, deze twee discipelen vonden hier dan deze ezel. En ze gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur, buiten aan de wegscheiding, en ze ontbonden hetzelfde. Dus ze vonden inderdaad het veulen buiten, of bij de deur staat, bij de deur en buiten. De deur is immers een beeld van onder andere dan het kruis. Dat wil zeggen, de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Denkt u maar aan de deur bij de uittocht uit Egypte, bestreken met het bloed van het paaslam. En daar gaat het om, hè. De deur is een beeld van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En daar wordt dat veulen gevonden. En dan is het buiten. Dat wil zeggen dat buiten duidt op buiten Jeruzalem, buiten Israël, of hoe het dan maar heet, mag. Hè? Buiten de legerplaats, dat is buiten het huis. Aan de wegscheiding, dat is ook leuk, de wegscheiding is gewoon een splitsing. Hè? Daar splitst de weg zich in tweeën. Dat wil zeggen, de weg scheidt zich naar links en naar rechts. En die wegscheiding, die splitsing, lijkt me duidelijk. Aan de ene kant wordt de positie van Juda verlaten en wordt de positie van Efrem, de weg van Efrem, ingeslagen. Of meer in het algemeen, je wordt Israël losgelaten en is er sprake van de roeping van de gemeente. Maar die wegscheiding is dus inderdaad het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij de vraag is, gaat het verder met Juda, met de Joden of met de heidenen? Laat ik dan algemeen zeggen, dat is die wegscheiding. Dus dat huis zal gestaan hebben bij de splitsing van de weg. Maar zij ontbonden hetzelfde. En er staat er, sommige van degenen die al daar stonden zeiden tot hen, wat doet gij dat gij het veulen ontbindt? Toch ze zeiden tot hem, gelijk Jezus bevolen had. En ze lieten ze gaan. En ze brachten het veulen tot Jezus en wierpen hun klederen erop. En hij zat op hetzelfde. En velen spreidden hun klederen op de weg. En anderen hieven meien. Jonge takken is dat, hè? Meien. Jonggroen. Hieven meien van de bomen en spreidden ze op de weg. En die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend het koninkrijk van onze vader David, het wat komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. Waarbij weer hetzelfde gebeurt. De zoon van David, of David wordt genoemd. Aan de andere kant wordt de Heer zelf genoemd. David en Jehovah. En dan vers 11. En Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel. En als hij alles rondom bezien had en het nu avond stond was, ging hij uit naar Betanië met de 12. Zodat hij ook hier in Jeruzalem komt, maar hier wordt helemaal snel verteld. Hij kwam wel in Jeruzalem, keek eens rond en ging weer naar buiten. Dat staat er. En dan krijgen we inderdaad de verdorde vijgenboom, de reiniging van de tempel, de doop van Johannes, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, de belasting, die wordt ook nog even genoemd, de zijnspenning enzovoorts. En uitlopend op inderdaad een reden over hoe het verder zou gaan met Jeruzalem, waarbij de verwoesting van Jeruzalem inderdaad wordt aangekondigd in hoofdstuk 13. In Matthäus 13, de redenvoering daar, die komt ongeveer overeen dan met de redenvoering van Matthäus 24 en 25. De beroemde reden over de laatste dingen, ook wel bekend als de tweede bergreden. In Nederland minder bekend trouwens zo, maar in Engels sprekende landen wel. The Second Sermon on the Mount, daar kunnen ze daar goed onthouden, want allitereert zo leuk, hè? The Second Sermon on the Mount. Nou. Goed. Daar laat ik het dan maar weer even bij. En dan komen we terecht in Lucas 19. Lucas 19. Daar vinden we aan het eind van hoofdstuk 18... weer inderdaad de blinde van Jericho die genezen wordt. Opnieuw een beeld van de roeping van de gemeente. Daarna is er sprake van Zacchaeus en de bekering van Zacchaeus. Zal ik dat ook eens een keer eventjes heel snel doen? Ja. Dat was in Jericho. En daar vindt hij een man, Zacchaeus. Hij was overste der tollenaren en hij was ook rijk. En die liep vooruit, vers 4, en hij klom vlug in een vijgenboom. Hij wou de Heer graag zien, zoals ook het lied zegt. In een wilde vijgenboom wel te verstaan. De vijgenboom is de Joodse staat. Wat is nou de wilde vijgenboom? Nou ja, dat ligt voor de hand. De ongelovige Joodse staat. De wilde vijgenboom is een vijgenboom die geen vrucht draagt in elk geval. Daar komt het op neer. Maar je zou natuurlijk ook nog even kunnen bedenken dat als de vijgenboom Juda is, dan is de wilde vijgenboom Efraïm. De 10 stammen, dat zou heel goed kunnen. Dat hoeft niet, maar dat kan heel goed. En het wordt ook zwaar bevestigd hier, doordat hij was overste der tollenaren. En de tollenaren zijn dus degene die in dienst staan van de heidenen. En die eigenlijk het heidense wereldrijk vertegenwoordigen. Omdat ze belasting innen, dus de verhaal van die zijnspenning in Matthäus en Marcus heb ik overgeslagen. En in plaats daarvan krijgen we hier in Lucas de verhaal van de tollenaar. En dan gaat het over het betalen van belastingen. Ja, zijnspenning krijgen we hier trouwens ook nog in Lucas 20. Maar hoe dat ook zij, hij was in dienst van de heidenen. Hij werd dus door de Joden ook inderdaad als heiden beschouwd. Hij was bovendien klein van gestalte, stelde niet veel voor. Je zou hem zo vergeten. En daarom zou hij heel goed dus inderdaad een beeld kunnen zijn van de 10 stammen van Israël. Waarna de Heer onder hem doorloopt, onder de vijgenboom door. En er staat er dat hij zegt, Zacchaeus, haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis verblijven. Waarbij deze Zacchaeus inderdaad uitzag naar de Heer. Hij wilde hem zien. En inderdaad, de Heer wendt zich tot hem. Plukt hem als het ware uit de boom. Hij zal een rijpe vijg geweest zijn. Toch? Voor de typologie. Hè? De vijgenboom bracht dan weliswaar niks voort. Maar deze wilde vijgenboom, die helemaal niet kon voorbrengen, bracht toch een belastingambtenaar voor. Nou ja, dat mag ik zo niet zeggen. Ik moet zeggen, hij bracht voort een zoon van Abraham. Dat staat in vers 9. Want daar staat, Jezus zei tot hem, heden is aan dit huis. Let op, deze huizen, aan dit huis. Niet aan deze man, maar aan dit huis. Hetgeen dan wijst naar het huis van Efraïm, uiteraard. Is aan deze man, is in dit huis, zaligheid geschied, nademaal ook deze zoon van Abraham is. Of geworden is, want dat lijkt mij een veel betere vertaling. Hij werd namelijk zoon van Abraham, doordat hij tot geloof kwam. En dan, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En in verband met die uitdrukking van vers 10 zou men toch moeten denken aan de gelijkenissen van Lucas 15. Waar ook staat dat hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zoals daar was een verloren schaap, een verloren penning en een verloren zoon. Daar heb je hem weer. Een beeld dus weer van de 10 stammen van Israël. Nou goed, na dit beeld over in ieder geval een gelovig overblijfsel van Israël en hoogstwaarschijnlijk van de 10 stammen, komen wij in vers 11, maar ik meen dat ik dat vorige keer aangehaald heb, is niet zo? Niet? Lucas 19? Niet? Als zij dat hoorden, voegde hij daarbij, en namelijk hij zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, dat zou betekenen dat hij in Jeruzalem zijn koninkrijk zou oprichten. Hij was nabij Jeruzalem, let op, hij kwam nu door Jericho. En de weg loopt door Jericho, over de Olijfberg, naar Jeruzalem. Langs de plaats waar die Samaritaan enzovoort. Nou goed. Omdat hij nabij Jeruzalem was, daar zou zijn koninkrijk moeten komen. Maar bovendien, omdat zij meenden, hij was nabij Jeruzalem en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En dat laatste was uiteraard niet het geval. Het koninkrijk zou niet terstond openbaar worden. Het koninkrijk zou overigens wel komen, maar het zou niet terstond openbaar worden. Het zou namelijk dus terstond, dat wil zeggen in aanvang, hè? Dat betekent toch terstond, dat toch het begin van iets, hè? Zou terstond, althans afhankelijk, verborgen blijven. En juist omdat het dan gaat om een verborgen koninkrijk, spreekt de Heer een gelijkenis uit over een zeker welgeboren man die reisde in een ver land, dat moet de hemel zelf geweest zijn, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en vervolgens later weder te keren. Dat is uiteraard een beschrijving van de Heer in onze bedeling. Dan roept hij zijn 10 dienstknechten tot zich, die heten Ruben, Simeon, Levi, Juda niet, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issachar, Zebulon, Jozef. De 10e. En verder niet meer. Ben je me niet, want Juda en Benjamin horen bij de 2 stammen. 10 dienstknechten, net zoveel als ze verzameld waren in de opperzaal na de opstanding van Christus. Zonder Juda en zonder Thomas in dat geval. Ook 10. Ze waren niet mee laatst, dat was weer een ander verhaal. De verhaal kent u toch? Er waren 10 mee laatst, ze werden door de Heer genezen en gestuurd naar de priester. En daarna kwam er maar 1 terug, daarvan staat, en hij was een Samaritaan. Nou is de vraag, hoe heette die? Nou ja, Jozef dus. Hè? Of zo. Toch? Ja, of zo. En nog een paar namen voor. Vooruit de man. Maar dat is een andere geschiedenis. Maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. Hè? 10, een beeld van 10 stammen, worden genezen. En als ze daarna terugkeren naar de Heer en zich bij hem melden, genezen en wel, dan blijkt het er maar 1 te zijn. Dat is mijn variant op het verhaal natuurlijk. Toen kwam er maar 1 en toen was de vraag waar zijn de 9. Maar je kunt ook zeggen, toen bleek het maar 1 te zijn en er was een Samaritaan. Dat is uiteraard een beeld van de gemeente. Maar goed, 10 dienstknechten en gaf hun 10 ponden en zei, doet handeling totdat ik kom. En vers 14, en zijn burgers haten hem. Die burgers zijn uiteraard een beeld van de 2 stammen. Degene aan wie het koninkrijk beloofd was, degene die genood waren tot de bruiloft of tot de maaltijd. Maar zij haten hem. Maar deze 10 dienstknechten zijn een beeld van, zeg maar de gemeente dan, hè, want daar komt het op neer. Nou goed, en nadat dat verteld is, dan staat er ook letterlijk in vers 28, Dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbind het en brengt het. En indien iemand u vraagt: waarom ontbindt gij? Zo zult gij alzo tot hem zeggen: omdat de Heer het van nodig heeft. En de uitgezonden, die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het, gelijk u hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen: waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden: de Heer heeft het van nodig. En zij brachten hetzelfde tot Jezus, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreiden zij hun klederen onder hem op de weg. En dan komt een gedeelte van het verhaal dat we nergens anders lezen. Daar staat: als zij nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, dat wil zeggen, de weg ging alweer naar beneden, en dan komen we dus bijna in het zicht van Jeruzalem. Als zij nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen, en dan moet ik het goed lezen, begon al de menigte der discipelen zich te verbreiden. En dan lees ik meteen vers 39. En sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. Zodat hier uitdrukkelijk staat dat de stemming verdeeld was. Het ene deel begon zich te verblijden en het andere raakte geërgerd. Maar goed, al de menigte der discipelen begon zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Bijvoorbeeld die van de opwekking van Lazarus, maar dat staat hier niet bij. Uiteraard niet. Zeggende: gezegend is de koning die komt in de naam des Heren, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoge. Als dat geen uitbeelding is van de hoge positie van Christus, weet ik het niet meer. Maar niettemin de koning. Ik mis hier trouwens iets hoor, in deze uitspraken. Namelijk de verwijzing naar David. Wel veel nadruk op de hemelse dingen, de hoge dingen. Ook op koningschap, maar vrede zij in de hemel, niet op aarde. En heerlijkheid in de hoge is precies hetzelfde uiteraard. Namelijk, er wordt een hemels koninkrijk eigenlijk aangekondigd. En het andere deel wordt gewoon weggelaten. En dan staat er vervolgens: en sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En in plaats daarvan doet de Heer dus nog een schepje bovenop en zegt: ik zeg u, vers 40, dat zo deze zwijgen, zo deze discipelen zwijgen, de stenen spoedig, haast betekent dat. Haast is niet bijna, haast wil zeggen spoedig. Binnen afzienbare tijd, en vandaar dat we dan zeggen bijna, haast is bijna, maar dat is niet zo. Haast wil zeggen met haast, dat wil zeggen het komt zeer spoedig. Dat dan spoedig de stenen roepen zullen. Waarna de vraag is: hoezo stenen? En dan wordt er maar één verklaring gegeven, maar er zijn er twee. De een is dat de stenen zullen spreken, de stenen namelijk van Jeruzalem en van de tempel, die niet op elkaar gelaten zullen worden, want er staat in vers 44. De andere is natuurlijk dat deze stenen verwijzen naar inderdaad de gemeente, die immers als levende stenen verbonden worden met die ene steen, zoals de steen het zegt, de Petrus namelijk. Als Petrus dat beschrijft, 1 Petrus 2... waarbij de levende stenen, de gelovigen van vandaag, verbonden worden met de levende Christus. De steen des hoofds, des hoeks, en gebouwd worden tot een geestelijke tempel. Een andere dus. Een tempel buiten de legerplaats. Een ander huis. Nou goed, er staat dus: ik zeg u dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Nou, dat staat niet in Matthäus en Marcus en ook niet in Johannes, maar hier staat het wel. Dus was het zo, en dat betekent dat aangezien de Heer weent, dat meteen het einde is van de vrolijke of de feestelijke zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat wil zeggen, het feest hield op voor hij bij Jeruzalem was. Het hield namelijk op zodra hij Jeruzalem zag. En dat kan ook niet missen wanneer wij nogmaals bedenken dat dit uitdrukkelijk de laatste dag was van de 69ste week van Daniël. Zodat dit het moment was waarop de geschiedenis van in ieder geval het Joodse volk, volgens Daniël 9, de geschiedenis van het Joodse volk zou worden afgebroken om pas in de toekomst weer verder te gaan. Maar ook in de toekomst zou het dan verder gaan met de verwoesting van Jeruzalem. Twee keer dus eigenlijk. Eenmaal na de 69ste week, al zou het nog enige jaren op zich laten wachten. En eenmaal na de 70ste week van Daniël. Dus een belangrijke dag. En dat is wat de Heer in gedachten heeft. Dus de vervulling van wat in Daniël 9 staat. Dat 7 en 62 weken, ofwel 69 weken, zullen zijn tot op Messias de vorst. En dat is kennelijk deze gebeurtenis, omdat er geen andere voor te vinden is gewoon. Is kennelijk deze gebeurtenis. En na die 62 en dus 69 weken zou Messias afgesneden worden, uitgeroeid worden, staat er dan. En hij zou niet hebben, letterlijk in het Hebreeuws, hij zou niet hebben. Hij zou zijn koninkrijk namelijk niet hebben. En daarna wordt er in dezelfde profetie gesproken over een verwoesting tot het einde van de 70ste week, tot het einde aan toe. En dat is wat de Heer in gedachten heeft. Dit is het einde van de 69 weken. Het zou meteen doorgaan met afsnijden van de Messias. Het spreekt uiteraard aan de ene kant over zijn kruisiging, maar eigenlijk slaat het op veel meer. Namelijk op zijn, op zijn terugtrekken, moet ik eigenlijk zeggen. Zijn afreizen naar een ver land, hè. Zijn weggaan naar de hemel. Er staat er ook letterlijk, hij zal afgesneden worden. Men vertaalt het dan met, hij zal uitgeroeid worden. Wat ook een beetje vreemd Nederlands woord is in dat verband. Maar het slaat niet alleen op zijn dood. Het slaat op dat hij de twee stammen, namelijk het volk en de stad van Daniël, uit vers 24, zou achterlaten, zich zou terugtrekken. Met als gevolg dat het volk en de stad van Daniël slechts verwoesting zou wachten tot het eind aan toe. Lees die profetie maar na aan het einde van Daniël 9. Daar denkt de Heer aan, dus het is gauw afgelopen met deze feestelijke intocht. Hij kwam wel in Jeruzalem, maar moet gezegd, Matthäus en Marcus en ook Johannes zeggen niet hoe dat kwam, maar hier staat het wel. Hier staat dus, als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, vers 41, zeggende, och, of gij ook, bekend het, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. En dit vers legt natuurlijk grote nadruk op de dag. Er staat in ieder geval eerst, och, of gij ook bekend het. Wie dan nog meer? De discipelen. En de Heer wenste wel dat Jeruzalem tot dezelfde bekentenis of erkenning zou komen als de discipelen. De bedoeling was dat Jeruzalem zou zeggen, gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. Maar Jeruzalem zei het niet, de discipelen zeiden dat. En niet in Jeruzalem zozeer, maar juist en vooral buiten Jeruzalem. Dus zegt de Heer, och, of gij ook bekend het, wat tot uw vrede dient. En dan staat er uitdrukkelijk, ook nog, dus alsnog, ook nog in deze uw dag. En er staat dan zeker twee keer, maar wellicht zelfs drie keer, dat het gaat om deze bijzondere dag. En het bijzondere van de dag is, punt 1, dat het de 10e Nisan is, en dus de dag waarop het paaslam in huis genomen moest worden. En dit is de dag waarop de Heer, die inderdaad gedood zou worden, Jeruzalem zou binnengaan. Dus dat is deze uw dag. Dat slaat rechtstreeks op de datum. Maar in het bijzonder slaat het er natuurlijk op dat het de 172.880ste dag is uit de reeks van de 70 weken van Daniël. Of beter gezegd, het is gewoon de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Deze uw dag. Ik vind het bewijs genoeg. Nou, laat ik het zo zeggen. Je kunt het vanuit Daniël uitrekenen. Dat is niet eenvoudig, maar dat kan. En dan kom je op deze dag terecht. En bevestiging daarvan vind je gewoon in deze uitspraak. Ook nog in deze uw dag. Want let erop, je kunt die hele uitdrukking ook nog in deze uw dag gewoon weglaten. En dan mis je niks. He, dan staat er gewoon, och, of gij ook bekendet wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen, er mist niemand wat. Maar de vraag is, wat betekent ook nog in deze uw dag? Het kan alleen maar zijn dat het dé dag is die in de profetie werd aangekondigd. Namelijk de laatste dag van de 69 weken. Ja,
ja, je zei in deze dag, en dat was omdat het de 10e Nissan was, en toen zei je nog iets, dat miste ik.
De 10e Nissan, de dag van, waarop officieel het paaslam in huis genomen moest worden.
En nog een reden. Of was er ben ik nou even waar? Je zei om twee dingen deze dag. Om de 10e Nissan, de dag van het paaslam.
Ja, en omdat het de laatste dag is van de 69 weken. Oh, ja. Want dat is natuurlijk niet elk jaar op 10 Nissan zo. Hè? Dat is alleen maar in dit jaar zo.
Oh, ja.
Och, of gij ook nog in deze dag bekend het. Hetgeen tot uw vrede, dat woordje dient, mag je weglaten. Maar het gaat erom dat men zou erkennen wat tot vrede zou leiden. En wat dat is, nou wat leidt tot hun vrede? Gewoon, de Heer Jezus, die de Zoon van David is en de Zoon van God. De Heer zelf, geopenbaard in het vlees, of hoe het maar heten mag. Gewoon geloof, daar gaat het om, hè? Een geloof zou hen brengen tot vrede, waarbij vrede de aanduiding is uiteraard van het nieuwe verbond. Hè? De vredevorst. De vredevorst, ja. Inderdaad. En het duidt ook op het verbond des vredes. Wij noemen het meestal het nieuwe verbond, omdat we de uitdrukking lenen uit Hebreeën 8. Maar het blijft natuurlijk zo dat de oud-testamentische term voor het nieuwe verbond is die van het eeuwige verbond, in tegenstelling tot het tijdelijke verbond van de wet, dat voorbij zal gaan, of ook wel het verbond des vredes, het vredeverbond, omdat onder het oude verbond slechts strijd zou zijn. De echte naam is dus het eeuwig verbond of het verbond des vredes. Een term die trouwens ook in het Nieuwe Testament voorkomt, maar die nooit herkend wordt als zodanig uit Efeze 4. De band des vredes is daar vertaald. De band des vredes. U benaderen te bewaren de eenheid des geestes, geestelijke eenheid, door de band des vredes. Dat wil zeggen dat een geestelijke eenheid tot stand is gekomen door de band, ofwel door het verbond, het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. En dat het daar woord verbond vertaald is met band is niet zo gek, omdat het gaat om samenbinding, namelijk geestelijke eenheid door een verbond, dat bindt immers samen, dat vrede bewerkstelligt. Dus ook een nieuwtestamentische term. Maar het is dus duidelijke verwijzing naar het nieuwe verbond, dat inderdaad na de opstanding van Christus of door de opstanding van Christus zou aanbreken, maar men had dat niet in de gaten en dus staat er, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Ik moet er meteen bij zeggen dat het nieuwe verbond tegelijkertijd ook brengt het beloofde koninkrijk. Het zijn synonieme begrippen. Het nieuwe verbond komt tot stand door de machtspositie van Christus en andersom, het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond. Dat zijn twee dingen die gaan volstrekt samen. Nou, hoe dat ook zij, er staat, maar nu is of wordt, want dat is hetzelfde. Maar nu wordt of is, maar nu wordt het verborgen voor uw ogen. Niet alleen was het verborgen op dit moment, maar het koninkrijk dat zou komen, zou ook verborgen zijn en blijven. En de vertaling met nu wordt het verborgen voor uw ogen, die sluit natuurlijk helemaal meteen aan bij vers 12 van dit hoofdstuk. Nee, vers 11, hè. Omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En in vers 42 staat, maar nu wordt of is het verborgen voor uw ogen. En in de ene plaats gaat het om het koninkrijk Gods, in de andere gaat het om hetgeen tot uw vrede dient. Maar dat is het nieuwe verbond en is dus in de praktijk hetzelfde. Hij was weliswaar bij Jeruzalem, maar het koninkrijk zou niet terstond openbaar worden, maar verborgen worden. Hetgeen dus ook een verwijzing is naar de gemeentelijke positie in onze dagen. En dan staat er, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, loopgraven dus, een begraving rondom u zullen opwerpen. Namelijk zullen u omsingelen. Namelijk u van alle zijden benauwen. Dus drie keer hetzelfde, uiteraard gewoon om een nadruk op te leggen. En zullen u tot de grond nederwerpen. En, of namelijk, dat, want er komt hetzelfde neer, wat met de stad, met de huizen gebeurt, gebeurt met het volk uiteraard. Hè? En uw kinderen in u. En ze zullen in u steen op steen niet laten. De ene steen op de andere staat er dan bij. Zij zullen u de ene steen op de andere steen niet laten, omdat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En dat is nog een keer een verwijzing naar deze datum. Omdat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Einde van het verhaal. Einde van de 69 weken ook. En nogmaals, als er staat, ze zullen u de steen op de steen niet laten, dan spreekt het uiteraard over vers 40. Namelijk, zo deze zwijgen, zullen de stenen spoedig roepen, zeg maar gewoon, schreven. En zo is het ook altijd gebleven. Is trouwens nog zo, eigenlijk. Nou ja, Jeruzalem mag dan voor een groot deel herbouwd zijn. Het neemt niet weg dat men nog steeds klaagt bij de klaagmuur. Een stukje van wat dan geacht werd, een stukje muur wat geacht werd te horen tot de oude tempel. Dat is wat overdreven hoor. Want het is niet van de tempel zelf, maar van een muur rond een van die voorhoven of zo. Hè? Dus eigenlijk is het niet een stuk van de tempel meer. Zodat deze profetie inderdaad in het verleden netjes vervuld is. Maar toch zijn er een paar stenen overeind gebleven. Anders zou men waarschijnlijk weer zeggen, maar die tempel heeft er ook nooit gestaan. Want zo gaat dat dan. Hè? Dus nou staat er nog een stukje als bewijs dat hij er wel degelijk geweest is. Het is ongeveer hetzelfde als de vrouw van Lot, de zoutpilaar, die achterbleef als een herinnering aan wat in het verleden wel degelijk geweest is. En als oproep, zout, als oproep tot geloof. Hè? Als beeld van het woord van God. En dat is met die stenen daar ook zo. Eigenlijk, dat heb ik wel eens bedacht, dat die klaagmuur natuurlijk eigenlijk te beschouwen zou zijn als een beeld van de gemeente in onze dagen. Dat is het enige wat van Israël overgebleven is. Maar het wordt niet als zodanig herkend.
Het typische is dat de klaagmuur over de hele wereld bekend is.
Ja.
En dat de vrouw van Lot ook over de hele wereld bekend is, want elke gids heeft zijn eigen vrouw van Lot zijn er minstens twee.
Ja, hè? Ja. Zal wel, ja. Maar men kent de betekenis niet. Dat is zo jammer, hè, van die vrouw van Lot. Dat is een mooi beeld trouwens, hoor, die vrouw van Lot. Het is een beeld van een jodendom wat bestaat nadat het Joodse volk officieel geoordeeld is in het verleden. Nadat officieel een einde gemaakt is aan de wet. Wat is de verwoesting van Sodom? De wet, het overblijfsel werd verlost uit Sodom. Maar wat de aardse kant betreft, wel, de vrouw dus, de aardse kant. Wat de aardse kant van het Joodse volk betreft, wel, men keek om naar wat in het verleden geweest. Dat doet men uitdrukkelijk. Het Joodse volk leeft uitdrukkelijk in het verleden. Niet in de toekomst. Daar ziet het absoluut niet naar uit. Dat is maar een heel klein beetje wat een enigszins een toekomstverwachting heeft. Het leeft uit de oude tradities. Ziet om naar het verleden. Ziet om naar dat wat geoordeeld is. Ziet om naar de verwoesting van Jeruzalem zoals in het jaar 70 tot stand gekomen. He, zo is het toch. En sindsdien is het Jodendom, het Judaïsme, eigenlijk een soort monument. Nee, het is morsdood. He? Het is absoluut dood. Laat ik me dat goed zeggen, dat ik er niks positiefs in wil zien. Het is absoluut dood, maar het bestaat nog wel. Een monument, een pilaar, een monument van zout. En zout is een beeld van het woord van God. Merkwaardig genoeg. En dat is nou het merkwaardige, dat het Jodendom als zodanig absoluut dood is, maar dat daarin wel degelijk het woord van God gevonden wordt. En uitbeeldingen daarvan. Want de typen, de rituelen, wat het er maar wezen mag, is allemaal beelden of typen die herinneren aan het woord Gods wat zo lang geleden gesproken is, maar wat men niet geloofd heeft. Dus het is dood, maar het is het woord van God. Nee, dat is niks bijzonders. In de Bijbel is min of meer datzelfde. Hè? Lettertjes zijn dood. Maar daarom is er leven wat eruit voortkomt.